onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar. Psalm 45, het eerste vers. 45 vers 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. 45, het eerste vers. Deze avond doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen aansluitend uit de 119e psalm het laatste, het 88ste vers. 119 vers 88, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En wat er verder volgt, 119 vers 88 naar de geloofsbelijdenis. Een ieder van u, spreek dan met mij in zijn of haar hart en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen de volgende woorden. geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Voor wij het woord van de Heere openen, zoeken wij zijn aangezicht in het gebed. En wij smeken om zijn zegen en de verlichting met zijn geest. Laten wij bidden. Heere, we zongen het al, we schonden uw wetten. Heere, zie ons toch niet aan in onszelf. In het gebed naderen wij tot u. Onze Schepper, onze Maker, u die ons leven onderhoudt, u uit wiens hand alles voortvloeit om ons heen, in ons, ja wie wij zijn. En u bent zo heilig en tegelijkertijd zo vol almacht. Kunnen wij ooit voor u verschijnen? Als wij in de spiegel blikken wie u bent. En dat horen we elke zondagmorgen in de 10 geboden. Dan blikken we in de spiegel wie u bent. En dan geldt zoveel keer overtreden. Wij schenden uw wet. Wij belijden het, Heere, we zijn zondaar. O Heere, wilt u met kracht door uw Heilige Geest werken? dat dit verder komt dan woorden. En dat dit voor de kinderen, de jongelui, zij die in het kracht van het leven staan, voor de ouderen, voor allen van ons, werkelijkheid wordt. Ik een zondaar. En dat die nood ons uitdrijft om dit gebouw te bezoeken. Omdat daar uw woord open ligt. Omdat u zich daar laat vinden. Heere, spreek. Want we horen. Wat een wonder van genade. Dat u ons zondaren niet aan ons lot overlaat. Wat een wonder van genade. Dat u spreekt. Wat een wonder van genade dat uw woord, als dat tweesnijdend scherp zwaard is, ons laat zien wie we zijn, alles openlegt. Heere, mag dat door de kracht van uw geest werkelijkheid worden. Maar tegelijkertijd is uw woord zo vol goedheid en liefde. Want dan nodigt u zulke zondaren tot het heil. En u zegt, kom alle tot mij. En die nodiging mag ook nu uitgaan vanavond. En daarom zijn we hier gekomen. Heren, we verwachten alles van u. Van wie anders? We verwachten het niet op grond van onze kerkgang. We verwachten het niet op grond van iets van onszelf. We verwachten het niet van hem die voorgaat. Wij zijn allemaal zondaren en schieten tekort. We verwachten het van u, die het voor de volle 100% verworven heeft het heil. En voor de volle 100% doet toe-eigenen in levens. En dan ligt het ook voor de volle 100% vast. Heren, als onder ons stoppers zijn, mag dan de zekerheid van het geloof gewerkt worden in het zicht dat het vast ligt in uw hand. Neem dan alles weg van onze kant dat dat in de weg staat. Het geloof is zo aangevochten. Wilt u het dan versterken? Wilt u ons dan bemoedigen? Heren, mag in de gebeden, in het zingen, onder de woordverkondiging uw zoon rijk getekend worden en zijn stem gehoord en zijn liefde gezien en zijn macht gezien worden. Voor ons allemaal, van de jongste tot de oudste, van de hardste zondaar, misschien wel van die jongen en dat meisje, dat ten diepste niet van u wil weten, die van de wereld wil genieten. Heere, grijp in voor het te laat is. Heere, we zeggen u dank. Dat u dezelfde bent. Wat heeft u rijk gewerkt in onze voorgeslachten. En velen van ons kunnen ook zeggen. Wat heeft u rijk gewerkt in ons leven. Werk dan in ons aller leven, Heere. Wat bent u een groot God. Zo aanbidden wij u. Zo belijden wij onze zonden. Zo smeken wij om uw geest. Want zonder uw geest heeft deze hele kerkdienst geen enkele zin. En weer de Satan van ons. In het spreken kan hij zo benauwen, Heere, u weet het. In het luisteren ook. En ik kan de woorden wegnemen en de gedachten volstoppen en de slaap slaat toe. O Heere, weer Satan van ons. Stuur toch uw engelen. Dat die als een muur rondom ons staan. Gedenk ons zo, Heere. Op grond van uw goedheid. Op grond van wie u bent. Dat uw naam alle eer mag ontvangen nu, voortaan. Tot in aller eeuwen. Ja, tot in de eeuwigheid toe. Hoor zo ons gebed, dit alles uit genade. In de naam van uw Zoon. Van wie wij net beleden hebben. Onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen Gods woord. in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 2, we lezen de versen 1 tot en met 17. De verkondiging zal gaan over de versen 13 tot en met 17, dus het tweede gedeelte. De roeping van Levi. De roeping van Levi. Maar we beginnen dus te lezen in het eerste vers. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen. Alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hem niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekte zij het dak waar hij was, en dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddeke neder daar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daaren en overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslastering? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende, dat zij al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeke op en wandel. Doch, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeke opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God zeggende, we hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij! En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aan zat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en de zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en de zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende zei tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wij willen die roeping van Levi met elkaar overdenken en ik noem u als centrale woorden, de laatste woorden van het 17e vers. Ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Dat gaan we overdenken met de hulp van de Heer. Voor wij dat gaan doen, gaan wij zingen met elkaar en wel uit de 25e psalm, de versen 2, 4 en 6... 25, 2, 4 en 6. En vooraf heeft de kerkraad voor u nog de volgende afkondigingen. Allereerst, zo de Heere wil en wil leven, zondagmorgen 26 februari hoopt voor u voor te gaan dominee D.G. Budding uit Nunspeet en in de avonddienst dominee A. Beens uit Barneveld. Op woensdagavond 22 februari begint de kerkdienst om 19:30. En we lezen dan Romeinen 5, de versen 5 tot en met 10. Zaterdagavond is er JV met de verenigingen uit Moordrecht, Moorkapelle en Boskoop. Inloop om 8. Dan met betrekking tot ambtsdragerverkiezingen. Zoals reeds bekend zijn op 1 februari de broeders J.G. Nieuwenhuis en A.J.H. Verdouw verkozen tot het ambt van ouderling kerkrentmeester. Beiden hebben een verkiezing mogen aannemen. Zo de Heere wil en weer leven, 28 mei zullen zij met de herbevestigen broeders J. Verhoog en F. van den Berg bevestigd worden. Eventuele bezwaren tegen belijdenis en of wandel van één van deze 4 broeders kunnen tot en met zaterdag 25 februari worden ingediend, leesbaar, ondertekend bij de scriba van de kerkraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, postcode 2415 AD, de Nieuwebrug aan de Rijn. Dan, wat betreft de collecten, de eerste rondgang is voor GZB, de tweede voor de kerk. En aan de uitgang is de collecte voor de kerk. Tot zover de afkondigingen. We gaan nu zingen met elkaar Psalm 25, 2, 4 en 6. In aansluiting op de verkondiging zingen we uit de 22e psalm twee versen, vers 14 en 16. 22, 14, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en het 16e, een half vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 22, 14 en 16. We schrijven gemeente boven de preek vanavond. Zondaren tot bekering geroepen. Zondaren tot bekering geroepen. Vier gedachten. Allereerst, dat is een goddelijk initiatief. Een goddelijk initiatief. Ten tweede, dat is een radicale roeping. Een radicale roeping. Ten derde, die vraagt om een vruchtbaar hart, vruchtbare aarde. Ten vierde, die schenkt vreugde om volle genade. Dus een goddelijk initiatief tot een radicale roeping die vraagt om vruchtbare aarde in het hart. En die leidt tot vreugde van volle genade. Een goddelijk initiatief, de eerste gedachte. In het gedeelte wat wij overdenken, spreekt de Heer Jezus tot Levi, de zoon van Alfeus, de tollenaar, volg mij. Nou is het goed als we onszelf afvragen, wie is het die spreekt tot Levi, volg mij. En daarmee vragen we ons dus ook af, wie is het die ons vanavond door middel van de prediking roept, volg mij. Want die roep gaat tot Levi uit, maar die gaat tot ons allemaal uit. Volg mij. Wie is het die u of jou roept? Belangrijke vraag. Het antwoord daarop wordt gegeven in het eerste gedeelte van Marcus 2, die vers 1 tot en met 12. En daarom hebben we dat ook gelezen. Om maar met de deur in huis te vallen. Degene die roept is God zelf. Die mens werd. God is het die vanavond met kracht roept, volg mij. Het is niet maar een mens, Jezus van Nazareth, een Joodse rabbi. Nee, het is God die mens werd, die vlees aannam. Waarom blijkt dat zo helder uit dat eerste gedeelte van Marcus 2? Heel eenvoudig. Die verlamde, die wordt aan de voeten van de Heer Jezus Christus gelegd. Door vier vrienden. Mooi trouwens, hè? Ouders, breng je je kinderen tot aan de voeten van de Heer Jezus? Kerkraad, breng je de gemeenteleden aan de voeten van de Heer Jezus? Breng je collega's aan de voeten van de Heer Jezus en je medeleerlingen op school? Dat is zo mooi, want de Heer Jezus Christus ziet het geloof van die vier vrienden, die verlamde vriend brengen aan zijn voeten, en dan spreekt hij die heerlijke woorden, uw zonden zijn u vergeven, Met andere woorden, nou heb je eeuwig leven. Nou ben je rechtvaardig en heilig. Uw zonden zijn u vergeven. En daaruit blijkt dat het God is. Jezus van Nazareth is God. Want wie kan de zonde vergeven dan God alleen? De fariseeën in die dagen en de schriftgeleerden onder hen in het bijzonder. We zouden zeggen de theologen van die dagen. Die hadden hier een vraagtekens bij. Is Jezus van Nazareth God? Zo bijna niet te begrijpen. Heeft u wel eens geprobeerd dat te doordenken? Dat de schepper van deze aarde, dat hij in en door zijn zoon mens werd, dat is met recht verbazingwekkend. Zo diep is onze val en zo groot is zijn genade en zo groot is zijn liefde. Door vele theologen wordt er tegenwoordig aan getwijfeld. Was toen dus ook al zo. En dan gaat Jezus bewijzen dat hij God is. En hoe doet hij dat? Hij kijkt nog een keer vol liefde naar die verlamde die daar aan zijn voeten is neergelegd door die vier vrienden. Die vastgeloofden dat Jezus van Nazareth dit kon en dit wilde. En hij zegt, neem je beddeken op. En wandel. En terstond, lezen we dan, op datzelfde moment staat de voormalig verlamde op. Hij rolt zijn matrasje op en hij gaat naar huis en de hele schare ziet het. Moet je bewijs hebben dat Jezus van Nazareth God is? Heb jij wel eens een verlamde opgewekt? Maar kan toch geen mens? Ziet u dat Jezus van Nazareth God is? Immanuel. God met ons. Gode zij dank dat hij kwam om ons te redden. Anders was het hopeloos verloren geweest. De val is zo nameloos diep. Onze zonden zijn zo groot. Ons hart is zo hard. Onze ongerechtigheid is zo groot. Satan is te sterk. En God wordt mens. We lezen het toch ook in onze tekstwoorden 2 vers 17. Ik ben gekomen. Dat is God die zegt, ik ben gekomen. En dat doet hij ook nu. Door zijn woord. Ik ben gekomen. We laten ons niet vergissen. Waar zijn woord klinkt. En de Heilige Geest komt, en daar hebben we ervoor gebeden. Waar de Heilige Geest werkt, werkt de Geest van Christus en God de Vader. Daar werkt dus God. Waar het woord open gaat, is dat Gods woord ook in het midden van de gemeente. Ik ben gekomen, hij kwam en hij komt en hij zal komen. Om te roepen zondaren tot bekering. Zalig als je een zondaar bent. Merkwaardig. Maar u vat het toch wel of niet? Of zijn we het station van zondaar zijn voorbij? Daar zijn we te goed voor. Dat hebben we gehad. Augustinus liet op zijn sterfbed de boetepsalm ophangen. Die kwam nooit verder. Ik ben een zondaar voor u, Heer. Maar dan ben je zalig. Want hij kwam voor zondaren om die te roepen. En die er eeuwig leven te geven. Zondaren kunnen vergeving van zonde ontvangen. Rechtvaardigen niet. Want die hebben het niet. En dat wordt geleerd. En die Zoon Gods, wat doet hij als hij op aarde is? Leren. Zoals zijn woord vandaag uitgaat, ging zijn woord toen uit. En wat leert hij ons dan? Wat de waarheid is. De leugen heeft ons allemaal in de grip. En in de woordverkondiging wordt de leugen ontmaskerd. Wordt de wereld aan zichzelf ontdekt als nameloos arm. Mag je zien wie de vorst van deze wereld is, Satan. En dat is de vorst van de duisternis. Maar mag je tegelijkertijd zien de waarheid. God zendt zijn zoon in dat kwaad tot vergeving van zonde. Dat is de waarheid. Wat gebeurt er onder de woordverkondiging? Dan word je op het spoor van de gerechtigheid gezet. Omdat het onrecht leeft in je hart. Of heb je dat nog nooit gezien? Dan klinkt het woord ontmaskerend. Mijn kind. Zie je dan niet dat je wandelt op het spoor van de ongerechtigheid? En ik ben gekomen om je op mijn weg te zetten. En mijn weg is een weg van gerechtigheid. Die leidt naar het leven. Wat bijzonder hè, dat je onder het woord mag zitten. Wat gebeurt er nog meer onder het woord? Dan zie je ineens dat je op de brede weg wandelt. Dat er een andere weg is. Die heeft een nauwe poort. Aan het begin van die weg neem je een kruis op. Leer je dat je niks kan meenemen van jezelf en van de wereld. Dat je alleen naakt voor God staat. Dan neem je een kruis op achter de grote kruisdrager aan die de goede herder is. En hij gaat je voor naar die gazige weide. Kijk, dat mag je allemaal leren onder de woordverkondiging. Hij ging uit om te leren. En hij gaat nog voortdurend uit om te leren. Wat bijzonder dat God het initiatief neemt om de mens op te zoeken. Onze tekstwoorden zeggen het nogmaals. Ik ben gekomen. Niemand van ons vraagt naar God, maar hij komt. Moet eens kijken in die paar versen, zo van 13 tot en met 17. Op keer het initiatief, er wordt aangetoond dat God het is die het initiatief neemt om naar ons toe te komen en te spreken. Kijk maar, vers 13. Hij ging wederom uit. Hij leerde. Vers 14. Hij zag. Vers 14b, hij spreekt, volg mij. En zo gaat het maar door. Keer op keer is het Christus, God zelf, die in zijn zoon naar ons toekomt. Dat begon al in het paradijs. Nameloos diep die val. Adam en Eva op de vlucht. Sindsdien zijn we allemaal op de vlucht. Maar God laat ons niet vluchten. Hij komt uit de hemel en hij zegt, waar ben je? Naar al die jongelui en die ouderen die op de vlucht zijn. Waar ben je? Hij neemt het initiatief. Dat leert ons dus twee dingen. Zo diep zijn wij gevallen dat er geen andere uitweg is dan dat God ons moet opzoeken. Notabene. Wij wenden ons bij God vandaan. Gaan onze eigen weg. En God zoekt ons op. Nameloos diep is onze val. Romeinen 3 vers 20 zegt het zo aangrijpend, dat zijn woorden, die moet je tot je laten doordringen. Er is niemand rechtvaardig. U niet, u niet, u niet, u niet. Jij achter op de galerij niet. Ook niet als je zit spreken. U die luistert, niemand is rechtvaardig. Niemand is verstandig. Allemaal zijn we dom als het op goddelijke zaken aankomt. Allemaal. Er is niemand die God zoekt. Geen eentje. Ook niet deze dominee. Alle zijn ze afgeweken hoor. Allen. Ze zijn onnut geworden voor me. Onnuttig. Dat is wat net als God dat moest zeggen van een aanklacht. Hè. Kan je zo keurig zitten in de bank. Maar als het aankomt op jezelf. Dan ben je voor mij onnuttig. Met andere woorden, dan ben je goed om weggeworpen te worden. En die mensen zoekt God nou op. Dat onbegrijpbare genade. Die zoekt God nou op. Hij zoekt zondaren. Die het zelf niet weten. Armen van geest. Ellende. Die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid die bij God te vinden is. En die zondaren zoekt hij op. En hij roept die krachtig en hij zegt, volg mij. En ik schenk je alles wat je nodig hebt voor de tijd en de eeuwigheid. Gaan we naar het tweede. Die roeping is radicaal. Dat is die roeping. Als God roept tot navolging... is het radicaal. Ik mis dat zo in onze tijd. De kerk is zo wereldgelijkvormig. Waar is die radicaliteit van het navolgen van de Heer Jezus Christus? Het is een wending 180 graden. Het is een innerlijke verandering. Totaal. Het is een alles achterlaten om hem te volgen. Het is een kruis opnemen en achter hem aangaan om op die weg alles te winnen. Het is radicaal. De evangelie is niet zoetsappig. Echt waar niet. O kinderen, wat ben je bevoorrecht dat je in de kerk zit. En dat je nog zo jong bent en dat je mag horen. De Heere zoekt je hele hart. En dan kan je antwoorden. U wil ik volgen. U wil ik dienen. Wat is er nou toch mooier in je leven. Als je het geeft aan de Heere. Dat is leven dat blijft tot in eeuwigheid. Anders kan je misschien 60 of 80 jaar genieten. En dan is het over. En het uiterste van het leven is moeite en verdriet. Ja, die radicaliteit van de roeping blijkt uit die roeping van Levi. De Heer Jezus Christus verlaat Capernaum en hij gaat naar de zee. Dat is het meer van Galilea. Capernaum ligt aan de noordelijke oever van het meer van Galilea. Dat prachtige meer. Met de vorm van een harp. Kinoor. En daar aan die noordelijke oever ligt Kfarnaum. Capernaum, dorp van Naum. En de Heer Jezus Christus heeft die verlamde genezen en hij verlaat Capernaum en hij gaat naar de oever en een schare volgt hem en hij gaat leren. Maar ondertussen, als hij daar loopt met die schare, ziet hij alles. De Heere ziet alles en iedereen. En ineens ziet hij leven. Dan moet je weten dat Levi een tollenaar is, een zondaar. En die zondaar, die roept hij en hij zegt, volg mij. Wat wonderlijk is dat. Is de Heer Jezus Christus omgeven door een grote schare mensen. Maar hij richt zijn oog op die ene tollenaar, Levi. En tot hem zegt hij, volg mij. En moet je meemaken dat tollenaren in die tijd, nou dat waren echt zondaren hoor. Ze waren aangesteld door de overheid. Koning Herodes Antipas was dat daar. En daarachter natuurlijk de Romeinse keizer om belasting te heffen. Hoe ging dat? Het waren een soort ondernemers, die tollenaars, en ze sloten een contract met de overheid. En in dat contract waarborgden zij dat ze zoveel belasting zouden binnenhalen. Een contract voor zoveel jaar, en we zeiden, nou, we garanderen dat u zoveel belasting krijgt. Maar dan hadden ze de vrije hand om meer belasting te heffen. En dat was dan hun eigen inkomen. En u begrijpt wel waar die vrijheid op uitliep. Handje klap met de ene en juist weer veel te veel vragen van de ander. Tollenaren die waren rijk, maar zulke eerlijke zakenlieden waren het niet. Verre van dat. Tollenaren werden ook veracht door de Joden. Waarom? Omdat ze in dienst waren van de overheersers. Als een Jood toentertijd een tollenaar zag, dan was de eerste gedachte, oh ja, we zijn geen vrij volk meer. Er is geen koning van David meer op de troon. We worden overheerst door de Romeinen. Daar was de tollenaar een levend beeld van. Ja, wat het ergste was. Die tollenaren die hielden zich niet aan de wetten uit de Tora. De schriftelijke en de mondelinge traditie. Van geen kant. Ze konden het niet eens door een business, maar ze wilden het meestal ook niet. En wie zich niet aan de wetten houdt van de Tora is een zondaar. We hebben toch al Gods wetten te houden. Hé, die tollenaren, die werden veracht door alles en iedereen. En bovendien waren het naar Gods maatstaven grote zondaren. En nou het wonder. Ben je ook zo'n grote zondaar? Zie je dat er bij God geen aanneming des persoons is? Je hoeft niks mee te nemen, je kan ook niet eens wat meenemen. Hoe groot je zonde en ellende ook zijn, hij zegt, Levi, volg mij. Ik denk dat de schare verbijsterd is geweest. Zij lopen mee. Zij lopen Jezus van Nazareth achterna. En deze zondaar wordt geroepen om bij hem in dienst te komen. En dat is wat God nou ook doet in de prediking. Kijk, die Levi die was in dienst van de koning Herodes Antipas en de keizer in Rome. Maar nou roept de koning der koningen en zegt, volg mij. Met andere woorden, van nu af aan mag je in mijn dienst komen. En die roeping gaat ook nu uit. Dat je stopt met het dienen van koning ik. Van koning wellust. Van koning geld. Van koning carrière. De schepper, de koning der koningen, roept en zegt, volg mij, wie je ook bent. Wonderlijk, hè? Dat er bij God geen aanneming des persoons is, hè? Uit dat niet vatten, hè? Gelukkig maar. Want wat hebben we net gelezen uit Romeinen 3 vers 20, niemand van ons is rechtvaardig. Als God nog een naagsel, schrapseltje zou zoeken bij ons van heiligheid of rechtvaardigheid, dan was het verloren. Maar dat doet God niet. En daarom stelt hij Levi als voorbeeld en roept hij, juist Levi, zodat u weet, het kan ook voor mij. Of misschien ben je dat station voorbij en denk je te goed van jezelf. Het was ook een spiegel voor de scharen. Kijk, die scharen bestond uit mensen die meeliepen. Maar lieve mensen, het is niet genoeg om in de kerkbank te zitten. Om verbondskind te zijn. Om een beetje mee te lopen. Het is niet genoeg. Het gaat om de navolging. Weet je wat het meest aangrijpend is, hè? Die scharen van meelopers. Die staat voortdurend in de weg in de evangelie. Maar was ook zo Marcus 2 de eerste 12 is? Maar komen die vier vrienden. En ze komen met die verlamde vriend. En er is maar op één plaats redding te verkrijgen. En dat is bij Jezus van Nazareth. En er is die schare van meelopers. En die staan in de weg. En die vier vrienden proberen die verlamde man aan de voeten van Jezus te krijgen. En het lukt ze niet. Linksom niet. Rechtsom niet. Door de voordeur niet. Door de achterdeur niet. Van geen kant. De schare staat in de weg. Als je een meeloper bent, dan sta je voor je het weet in de weg. Van je kinderen, van je naasten, van je ouders. Lieve mensen, wees toch geen meeloper. God vraagt navolgers. Die vier vrienden vonden een uitweg. Ondanks de scharen. Ja, God is machtiger. Dan maar door het dak heen. Gods zoon uit de hemel kwam naar beneden. Zo, hè. Zo op die wijze. De roeping tot navolging is zo radicaal. Als u Lucas opent, waar dit verhaal van Levi ook staat, lees je dat hij alles achter zich laat en Jezus volgt. Hij opstaande laat alles achter zich en volgt hem. Nee, je hoeft je huis niet te verkopen. Dat vragen de heren niet. En toch vragen de heren, echt waar, kinderen, ouderen, wie je ook bent, om alles achter je te laten en de heren te volgen. Dat je niet meer zegt, ik doe wat ik wil. Maar dat je in alles, het is een 180 graden wending in je leven, dat je alles vraagt, Heere, leid mij in uw weg. Heere, ik wil uw eer bedienen. Heere, ik wil nou uw dienaar zijn. Heere, ik ben uw slaaf, want u heeft mij gekocht met uw dierbaar bloed. Dat is navolging. Dan gaat het niet meer om de carrière. Als de Heere je die geeft, prima. Maar het gaat er niet om, want het gaat om Gods eer. Waar sta je dan toch anders in de wereld? Zo radicaal anders. Die bekering die de Heere vraagt, want dat is navolging, is die innerlijke totale verandering. Niet meer mijn weg, maar uw weg. Want je hebt gezien dat mijn weg leidt naar het verderf. Maar dat Gods weg, de weg achter de Heer Jezus Christus aan, dat is een weg naar Gods vaderhuis. Dat is een vast en begaanbaar pad. En die weg die ik ga, die eindigt in het moeras. Ja, in de buitenste duisternis. Dan wil je hem toch volgen? Het is radicaal hoor. Die rijke jongeling. Oh, wat had hij een leven om door een ringetje te halen. Ik ken u niet, maar ze zullen hier vast ook wel zitten. Uw leven is als door een ringetje te halen. 2 keer per zondag in de kerk, 's morgens bidt u, 's middags, 's avonds. U doet uw uiterste best. Zo iemand was die rijke jongeling. En de Heer Jezus die ziet zijn hart en die zegt u, nou moet je alles verkopen en mij navolgen. En toen haakte die af. Moet ik dan alles loslaten van mezelf? Mag ik dan niks meer van mezelf hebben? Nee, want dat staat in de weg. Moet een vlakveld zijn tussen u en tussen God. Verkoop alles wat je hebt en kom dan naar mij. En ik ga het weg, bitter teleurgesteld. Tekstwoord zegt het toch, ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. En weet je wie een zondaar is? Dat is iemand die onder zijn zonde niet meer uit kan. Niet meer met zijn theologische geredeneer. Niet meer met eigen gerechtigheid. Hij kan er niet onderuit. Dat is een zondaar. En die roept hij tot bekering. Nou is natuurlijk wel de vraag, de derde gedachte, waarom geef Levi hier nou zo radicaal gehoor aan en bijvoorbeeld die rijke jongeling niet en zoveel anderen ook niet? Waarom zijn er nou zoveel meelopers in de kerk? En waarom landt het bij Levi nou wel? Eigenlijk heb ik antwoord al lang gegeven hoor. Maar we gaan er toch nog wat uitgebreider bij stilstaan. U kent de gelijkenis toch wel van de zaaier en het zaad? Er ging een zaaier uit om te zaaien. En dat zaad valt op 4 plaatsen. Het woord wordt gepredikt en zit er in de kerk waar het hart zo hard is. Vragen kinderen op catechisatie wel eens, hoe komt dat dan dominee, dat het hart zo hard is? Weet je hoe dat komt? Elke keer als je het hoort en het ketst af, dan wordt je hart harder. Het is maar één van de twee. Of je raakt verbroken onder Gods woord. Of je wordt harder. En elke keer is het makkelijker om onder die zonde uit te komen. Het is één van de twee. Het harde hart. Wat luistert er toch nauw onder de kerkgang. En als je je woord opent. Jonge lui, ik zie er zoveel zitten. Oh, alsjeblieft, hè. Je staat nog vooraan in het leven. Verhard je niet, maar laat je lijden. Hey, dat harde hart. Daar valt het zaad als op de weg. En de vogeltjes komen. Die nemen het weg. Misschien al onder de kerkdienst. Je hoort de woorden, maar het doet je helemaal niks. Ja, je wil niet dat het je wat doet. Andere dingen zijn interessanter. Hey, dat harde hart. Je hebt ook die steenachtige plaatsen. Daar kan ook zaad vallen. Oh, je zit in de kerk en je bent diep bewogen. Oh, wat is het met me gesteld? Misschien wel een diepe vreugde over het wonder van genade in de Heer Jezus Christus. Maar ja, dan breekt de maandag aan. En dan komt de strijd. Want geloofsleven is een leven van strijd. En er komt van alles op af. En dan komt het aan op volharden. En dan wordt die volharding niet gevonden, want je wil de strijd niet. Ja, je wil de vreugde wel en de emotie, maar de strijd en je haakt af. Oh, dit is het gevaar van de 21ste eeuw. Want de 21ste eeuwste mens is een mens van emotie, als je maar kippenvel krijgt. Oh, wat is dat een groot gevaar voor ons als kerk. Nee, die steenachtige plaats. Het komt terstond op, maar er is geen volharding. Oh, dan heb je ook nog die plaatsen waar doornen groeien. Oh, je bent geraakt in de kerk en onder het woord. Maar je neemt het zelfs nog mee door de weeks. Maar het leven is zo druk, hè. Oh, en het houdt je zo bezet. En eind van de week zeg je, ja, is weer alle week voorbij. Dan heb ik toch eigenlijk te weinig bij die dingen stilgestaan. En alles van de wereld overwoekert het geloof. En er komen nooit vruchten in het leven. En een boom zal aan zijn vruchten herkend worden. Let wel. Maar dan heb je de vierde en daar heb je Levi. Dan heb je die vruchtbare aarde. Die is niet hard. Maar die is zacht gemaakt onder de leiding van de geest. Dat woord sloeg naar binnen. En Levi wist, ik ben inderdaad een zondaar. En desondanks zoekt hij mij, daar heet de vruchtbare aarde. Je moet niet aan je zonde voorbij gaan, maar je zonde benoemen en beleiden. En dat doet Levi. Dat is de vruchtbare aarde, dat is de aarde van verbrokenheid. Ach, je had ook nog die wetgeleerden, hè? Die theologen. Maar grijpen trouwens wat zij doen. Die zien Jezus naar binnen gaan, daar bij Levi, om daar te eten in zijn huis. Levi geeft een afscheidsmaal. Mooi trouwens. Heb je al eens een maaltijd gegeven? Waarin je je buren uitnodigt. Jongens van school, hè? Je collega's en je schoolvrienden, je buren, en je is wel eens uitgenodigd. Kom eens bij mij. En het woord geopend. Want wie was de gastheer daar bij Levi in huis? Exact, de Heer Jezus. Levi werd geraakt door Gods woord. Hij vond het leven in de Heer Jezus Christus. En dan doet hij maar één ding. Hij zegt, nou wil ik die Jezus, mijn Jezus, bekend maken. En hij roept al zijn collega tollenaren bij elkaar. En hij roept ze in huis. En Jezus wordt de gastheer. Wat zal het woord daar geklonken hebben? Reken maar, want Jezus doet maar één ding. Leren, onderwijzen. En Levi schaamt zich niet. Hij gaat die strijd aan. Heerlijk. Maar ja, terug naar die theologen. Oh, wat kan theologie trouwens in de weg staan? Wat kan het kennen van de waarheid soms in de weg staan? Als het verstandelijke kennis is, en dat is het bij die wetgeleerden. Kijk, die wetgeleerden redeneren, ze hebben natuurlijk helemaal gelijk. Die tollenaren, dat zijn zondaren. Nou ja, dan is alles bij die tollenaar in huis is onrein. Dan is ook het eten daar onrein. En wat doet nou Rabbi Jezus? Die gaat in dat onreine huis ook nog eens een keer onrein eten. Dan maakt hij zichzelf een zondaar in de ogen van die wetgeleerden, van die theologen. Nou, ze hebben nog ergens gelijk ook. Een tollenaar is een zondaar. Maar laat Jezus daar nou juist voor komen. Laat hij nou juist komen voor die zondaren. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog, daar kwam die voor. Ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. En die wetgeleerden, dat waren rechtvaardigen. Ze wisten precies hoe het zat. En ze keken hoog neer op die anderen. Doen wij toch niet, hè? Hoe kijken wij aan tegen de buitenlanders in ons land? Of de voormalig buitenlanders? Tegen moslims? Tegen drugsverslaafden? Tegen die buurman die zo'n akelige man is? Of ben je stiekem beter? Hoop ik toch niet, hè? Dan ben je net als die wetgeleerden. Dan ben je hoogmoedig. En wat God doet in het leven is de hoogmoed afbreken. Dat is de laagste plaats innemen. En naast die zondaar gaan zitten. Dan word je vruchtbaar in je leven. Want dan komt die zondaar ook tot geloof. Want die wordt jaloers en die ziet iets en die proeft iets en die smaakt iets in je. Heerlijk. Vruchtbare aarde. Daar zoekt de Heer naar. Mensen in waarde die een kruis opnemen. En die de weg van strijd willen gaan. En hem willen volgen. Mag ik het u voorlezen uit Marcus 8? Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Dat deden die theologen nou net niet. En dat deed die scharen nou net niet. En dat doet Levi wel en die andere tollenaren ook. U ook? Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Wat baat het nou als je de hele wereld wint en dan ben je miljonair en je hebt een prachtcarrière gemaakt. Of je hebt, ik weet niet hoeveel theologische kennis in je hoofd. Je hebt de hele wereld gewonnen en je leidt schade aan je ziel. En daarom gaat het woord uit. En dat mag uw predikant en elke predikant hier elke zondag zaaien. En door dat woord klinkt heen, bekeer u tot mij, volg mij na. En dan moet je niet zeggen, ik ga door, want dan verhard je. Dan moet je straks God ontmoeten. Je hebt je hart zo hard gemaakt als die weg. Je hebt niet gewild dat ik je koning zou zijn. Je hebt niet gewild. Dat is toch aangrijpend. Maar die zondaar die zich bekeerde, die gaat toch iets bijzonders meemaken. Moet je eens even meelopen? Ga je even mee bij Levi naar binnen? Moet je toch eens kijken wat daar nou gebeurt bij Levi binnen? Laatste gedachte, die volle genade. Werkelijk, dat is zo'n heerlijk beeld. Moet je stiekem even meelopen naar binnen kijken. Wie zie je daar zitten? Een en al zondaren. En wie is de gastheer? Jezus. En weet je wat dat in die dagen betekende? Als je uitgenodigd werd om bij iemand de maaltijd te eten. Dat beeld begrijpen wij niet meer goed. Maar als je toen de tijd bij iemand werd uitgenodigd. En daar mocht aanliggen aan de tafel bij de gastheer. Dan betekende dat maar één ding. Dat je geaccepteerd werd door die gastheer. Daar is een huis vol zondaren. Geaccepteerd door God. Want we waren toch tot de conclusie gekomen dat Jezus van Nazareth God is. Hij schaamt zich niet om te midden van zondaren te eten en te drinken. Kijk, op de avondmaalstafel, prachtig beeld. Aan de avondmaalstafel kom je niet voor je eigen gerechtigheid. Daar kom je als vuile zondaar. En daar is Jezus de gastheer en hij nodigt je. En hij deelt zichzelf uit. Hij zegt, eet van mij, drinkt van mij. Wat zal er een blijdschap geweest zijn in de hemel. Die ene zondaar die zich bekeert. Die Bijbeltekst, weet u niet? Lucas 15. Ik zeg u, lieden, dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Het is te hopen dat de verhouding in de kerk hier andersom is. Maar over die ene zondaar. Die zijn zonde beleidt en naar de Heer Jezus Christus vlucht. En van hem eten drinkt. Dan gaat er een gejuich op in de hemel. Wat zal het gejuicht hebben in de hemel. Toen de Heer Jezus Christus daar zat met Levi en die andere zondaren. Daar werden de trompetten geblazen. Daar zongen de koren. Halleluja. God alle eer. Mensen aan Satan ontworsteld. God krijgt de eer in mensenlevens. Ja, God roept tot navolging. Dat is heel radicaal. Het kost je alles, echt. Denk daar maar niet te makkelijk over, het kost je alles. Maar je wint een veelvoud daarvan. De liefde van God is dan je deel. En die liefde overwint zelfs de dood, Jordaan. Die over de liefde overwint alles. Wie is nou Christus voor je? Wie is nou Christus voor jou? En voor jouw meisje? Voor jouw jongen? En voor u? Amen. Laten we het aangezicht van die grote God zoeken in gebed en dankzeggen en voorbeden doen. Laten wij bidden. De blindste heiden, heren. O heren, zo komen we tot u. Zo blind vanuit onszelf. Wat hebben we rondgedwaald in duister. En wat kan het duister ons soms nog bevangen. Maar het licht gezien in uw zoon. Heren, mag dat waarheid worden van alle van ons die nu meebidden. Wilt u levens ontrukken naar de vorst der duisternis. En zetten in het koninkrijk van uw licht. En dat zij die in dat koninkrijk van het licht gezet zijn door uw goddelijk woord. Dat klonk met kracht tot navolging en bekering. O, mag daar vrucht gevonden worden. Dat er geen muren meer zijn tussen ons en de wereld. Maar dat we hen opzoeken. Kom, hoor wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Heere, geef ons een gunnend hart. O Heere, leer ons ook zien de radicaliteit van uw roeping. We kunnen u niet dienen en de mammon, dat kan niet. Het is één van twee. Maar tegelijkertijd de radicaliteit van uw genade. Dat de grootste der zondaren bij u welkom is. En dat geeft zekerheid van het geloof. U zien. Heere, gedenk ons zo. Als we nou de week weer ingaan. En dan staan we weer in de wereld. En dan komt er weer strijd. Wil u ons dan niet loslaten? Wil u dan uw Heilige Geest schenken? Dat we ons niet schamen voor u. Dat we u navolgen, hoe het leven ook loopt. Ook in duisteren en donkere wegen, ook in ziekte, ook in eenzaamheid en rouw, wat kan het leven moeilijk zijn. We bidden speciaal voor hen, heren, waar de ziekte is in het leven. Of waar een wacht is op die uitslag, of waar rouw is, of waar verdriet is in de eenzaamheid, waar de angst is. Mag daar de volheid van uw genade gezien worden en de vreugde die gevonden wordt in het kennen van u. Heere, gedenk dan ook de predikant aan deze plaats verbonden, stel hem tot de rijke zegen. Wees hem, vrouw, kinderen nabij. Dat bidden we voor de andere ambtsdragers hier. Dat zij waren herders voor de kudde hier mogen zijn, allemaal. Dat bidden we ook voor de organisten. Dat bidden we voor de kosters. Dat bidden we voor de schoonmakers. Dat bidden we voor hen die in het jeugdwerk zitten. Dat bidden we voor hen, wat voor taak er ook is in de kerk die verricht wordt. O Heere, zegen het werk. En dat bidden we voor ons allemaal. Mag de gemeente van waarder zijn, een lichtend licht en een zoutend zout. Heere, hoor zo ons gebed. Vergeef onze zonden. Wij komen tot u als zondaren. Maar u roept. U hebt geroepen en u zal roepen. Heb dank daarvoor. O Heere, werk met kracht. En breng er nog velen toe. Tot slot, Heere, we bidden voor de wereld in nood. Wat een duisternis is er in ons heen. Wat wordt het christendom steeds meer de rug toegekeerd? Wat is er steeds minder kennis van u? O Heere, zend dan toch nog. Hier zitten veel jonge lui. Dat ze dan nog uitgezonden mogen worden om te arbeiden op de velden, want ze zijn wit om te oogsten. Net als Levi geroepen werd om apostel te worden. Matthäus, we hebben ze evangelie. Mogen er ook zo hier gevonden worden. En niet alleen hier, op vele plaatsen. Heere, hoor zo ons gebed. Ga met ons mee. Vergeef onze schulden. Dit alles in de naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen wij uit de 65e psalm. Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar, daar heb je het goddelijk maar, ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd, gij welzalig, die gij hebt verkoren, die u riep, die gij uit al te aards getruis doet naderen en uw heilstem horen en wonen in uw huis. 65 vers 2. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere, hij zegene u en behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.